Amen. Dankjewel. Ik hoef het thema niet meer in te leiden, dat scheelt alweer. Ik heb iets meer tijd. Want iedereen weet nu wel dat het over verwachting gaat, toch? Yes. Maar dat had iedereen denk ik ook al wel, dankjewel, verwacht. Het is zo stom om de geintjes weer opnieuw te maken, die je in de eerste dienst ook maakt. Dus misschien moet ik wel andere geintjes in. Of geen geintjes. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar in ieder geval, we gaan het hebben over verwachting. En verwachting. Verwachting. Wat denk je bij verwachting? En stilte creëert ook verwachting. Stilte creëert verwachting. Want jullie verwachten, ik verwacht op het moment dat ik in stilte kom, als ik bij Jezus kom, als ik ga bidden, als ik me ga voorbereiden, dan verwacht ik dat God gaat spreken. Dus stilte is belangrijk en bouwt verwachting. Omdat je kunt luisteren naar God. Laten we eens bidden. Heer Vader, dank u wel dat u hier bent vanochtend. Heer, en dat wij mogen luisteren naar uw geest, de Heilige Geest. Heer, dat we mogen luisteren naar uw woord. Uw woord dat waarheid is. Heer, dank u wel, Heer, dat ik afgestemd mag zijn op u. Dat ik het van u mag verwachten. Heer, dat ik het van u mag verwachten, Heer, omdat ik voorbereid ben. Ik ben voorbereid, Heer, op wat u gaat spreken. Heer, u hebt al gesproken. Heer, en u spreekt op dit moment nog steeds. Heer, en ik bid, Vader, ook voor ieder die hier zit of meeluistert. Heer, open hun harten, dat ze het woord kunnen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik geloof echt dat God zegt vanochtend. In de stilte kun je verwachten. In de stilte wil ik komen. En ik weet niet voor wie dit is, maar het kan best zijn dat je altijd, als je de Heer gaat zoeken, muziek aan, ik noem het allemaal maar. Maar in de stilte wil God dat je spreken. Verwachting. We gaan het hebben over verwachting. En bij verwachting, dan ga ik altijd, als we dan een thema hebben of als ik me aan het voorbereiden ben, dan ga ik denken, wat is dat dan? Wat is verwachting? Nou, een voorbeeld die mij te binnen schoot is dat wij, en ik denk dat iedereen wel zoiets kent, is dat je een vakantie boekt en dan gaat het feest beginnen. Want dan ga je een beeld vormen en dan ga je nadenken, oh, daar heb ik zin in, hè? Oh, dan gaan we lekker op vakantie en dit staat er en dat staat er en zo staat de beschrijving. En zo was het ook bij mij 14 jaar geleden ongeveer. En toen ging ik met mijn ouders en mijn broers en aanhang gingen wij naar Kroatië. En we hadden een mooi huis geboekt en er stond bij je een zwembad en een voetbalveld en tuinstoelen en nog een aantal dingen. Nou goed, en we kwamen daar, we waren onderweg daarheen en we kwamen daar. Het duurde dan wat langer, file, dus je bent moe. We reden één keer door, dus je bent al een beetje, nou ja, gefrustreerd zeg maar. Want je hoopt natuurlijk dat zo'n reis al te snel gaat. Goed, dan kom je aan en dan zie ik een trappetje staan, maar geen zwembad. Nou goed, dat kan. Misschien moet je hem nog opzetten. Maar goed, vervolgens is er een voetbalveld. Nou, dat voetbalveld dat loopt ongeveer. Het voetbalveld moet gewoon recht zijn, rolt de bal mooi. Maar die was een beetje schuin en er zaten allemaal gaten in. Je brak nog net je enkels niet. Dus we hebben het een keer geprobeerd, maar daarna zijn we maar gestopt, want het leek helemaal nergens op. En je had stoelen die je binnen had staan en die je buiten neerzet, want dan heb je tuinstoelen. Dus je kent het wel hoe wij erbij zaten, je was teleurgesteld, want ik had een verwachting van een zwembad, een voetbalveld, want mijn broers en ik voetbalden allemaal. Dus ik denk, ah, mooi, weet je, als je gewoon even lekker een balletje wilt trappen, hoef je niet ergens heen te rijden. Nee, gewoon in de tuin, twee mooie goaltjes. Maar het was niks van waar, het was een knollentuin. Dan zijn we wat gewend hier in de Achterhoek. Maar het was geen mooie strakke grasmat waar je denkt, even lekker voetballen. Dus wat je krijgt is het beeld dat ik gevormd had vooraf. Ja, die was niet, stond niet haaks op de werkelijkheid en de praktijk. Dus wat je dan krijgt, is op het moment dat je, als dat niet klopt, dan raak je teleurgesteld. Nou, je raadt wel hoe wij erbij zaten. En zeker toen die man of vrouw, dat weet ik niet meer, toen die kwam, wij vroegen, waar zijn dan die tuinstoelen? Dat ze zei, ja, als je de stoelen van buiten of van binnen naar buiten zet, dan heb je tuinstoelen. Nou, je had ons moeten zien. Ik bedoel, eerst denk je, dat is een geintje, hè? Maar dat is wel leuk. Ik bedoel, die had ik ook kunnen maken. Maar dat was het niet, want het was echt zo. Als je ze van binnen naar buiten zet, dan heb je tuinstoelen. Nou ja, net van die houten krengen, dat zit in de tuin niet fijn. Kan ik je wel vertellen. Dus wij waren echt wel teleurgesteld. Ik, laat ik voor mezelf praten. Ik was teleurgesteld, omdat mijn verwachting, mijn beeld anders was. En vandaag wil ik daar ook met jullie over spreken. Van, hey, hoe is je verwachting? Hoe is je verwachting van God? Maar voordat we daarheen gaan, is wat is dan verwachting? En als je kijkt naar de definitie van verwachting, dan is de definitie, verwachting is de aanname of hoop dat een handeling of een gebeurtenis ook werkelijk plaats gaat vinden. Nou, dat was mijn vakantie dus niet zo. Want ik had iets gevormd, ik had een beeld gevormd, maar dat was niet de werkelijkheid. Dus ik was teleurgesteld. Dus op het moment als een verwachting niet uitkomt, raak je teleurgesteld. En de definitie zegt het ook al. Verwachting is de aanname. Iets wat geen feit is, maar iets wat je dus zelf, ja, wat je jezelf bedacht hebt of aangenomen hebt van, oh, dat zal wel de waarheid zijn. Een ander voorbeeld, en die kent denk ik ook iedereen, is een WhatsApp-bericht. Wie kent wel het WhatsApp-bericht? Ik stuur je naar je vrouw, of naar je vriendin, of naar een man, of naar een vriend, of collega. En jij stuurt hem en je krijgt de reactie terug en je denkt, hey, hallo. Twee gestrekte benen, weet je, nog net. Nou, ik zeg altijd, daar begint de ruzie. Want de intonatie, je hebt geen idee wat de intonatie is. Je hebt geen idee wat diegene ermee bedoelt. En wat doen we niet? We doen een aanname zonder dat we een vraag stellen. Hé, wat bedoel je eigenlijk? Of hé, lieve schat. Maar ja, ik zeg altijd, daar beginnen de ruzies. En is dat herkenbaar? Ja. Mooi. Dus niet meer appen, gewoon bellen. Dat is een tip. En een ander voorbeeld, die zeker in mijn werk heel herkenbaar is dat ik, wat ik doe is, ik help mensen aan een baan. Een technische baan. Niet dat iedereen straks naar me toe komt rennen, die niet technisch is, want daar kan ik niks mee. Maar ik help mensen aan een technische baan. Dus ik krijg mensen, die heb ik op afspraak en ik ga eerst vragen, hey, wie ben je, wat kun je, wat doe je? En ik vraag ook altijd van, hey, wat zijn je sterke punten? Dat zijn echt typische HR-vragen, dus die krijg je ook als ze op sollicitatie gaan. Maar wat zijn je sterke punten? En een van die dingen die ik heel vaak hoor is dat men zegt, ik ben flexibel. Dus waarop ik dan zeg, ga dan turnen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Maar wat ik dan doe, is ik vraag door. Ik zeg, hey, wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je met, ik ben flexibel? Want flexibel, dat kan zijn dat je, hè, in turnen, ik kan een spagaat of ik kan een split. Of hoe noem je dat allemaal? Ik heb niet op turnen gezeten in ieder geval. Maar, hè, dus dat kan flexibiliteit zijn. Maar wat ik graag hoor, dan van flexibiliteit, is dat in dit geval iemand zegt, hey, weet je, als je mij 12 uur 's avonds of 11 uur 's avonds belt, en ik moet 6 uur in het vliegtuig zitten, en dan zit ik daar. Dan ben ik beschikbaar. He, ik heb geen probleem om overuren te maken, of in ploegen te werken, of wat dan ook. Want dat is voor diegene ook flexibiliteit. Terwijl voor iemand anders kan flexibel weer heel iets anders zijn. Dus het is belangrijk om geen aannames te doen. Want als ik aannames had gedaan, had ik met een vacature gekomen, ja, die helemaal niet bij hem past. Omdat er een hele andere flexibiliteit verwacht wordt. Misschien is dat wel, ja, 9 tot 5. Hè, dat is, meer hoef je niet te werken. Maar diegene zegt, jongen, dat is voor mij echt veel te vast. Ik moet lekker weg kunnen. Ik moet een beetje vlieren fluiten. Dat vind ik mooi. Dus daarom is aannames zijn dodelijk. Aannames doen zijn dodelijk om een goede verwachting te creëren. Want het enige wat je bereikt is teleurstelling. Amen. Want teleurstelling, die wordt veroorzaakt door verwachtingen, een bepaalde verwachting van de mens, dus van ons, die niet voldaan wordt. Dus vaak gebeurt dit omdat wij een beeld gevormd hebben. Wij hebben een beeld gevormd die niet realistisch is. Of die niet conform de waarheid is. Of die niet, ja, gewoon niet eerlijk is. Want je verwacht iets van iemand Of je verwacht iets van God, terwijl hij of zij, of in dit geval God, helemaal niet is. En wat gebeurt er dan? Dan raak jij teleurgesteld. Dus het voldoet niet aan de werkelijkheid, of de waarheid, de werkelijkheid en de praktijk. Het is gewoon anders. En dat is ook de vraag vanochtend, waar ik met jullie bij stil wil staan. Want hoe is jouw beeld van God? Hoe is jouw beeld van God? Welk beeld heb jij gevormd? Want misschien ben je wel teleurgesteld. Misschien had je wel iets verwacht van God dat hij helemaal niet nakomt. En dan ben je boos op God. En je loopt weg. Ja, want God dit, God dat, God zus, God zo. Maar de vraag is, is het beeld dat jij gevormd hebt, is dat ook de waarheid? Is dat ook de werkelijkheid? Is dat ook wie God is? En daar wil ik ook eens bij stilstaan als je naar in de Bijbel. Daar wordt ook al van alles gezegd over, op dit vlak en van alles meegemaakt. En één beeld daarvan is, of één verhaal, is het gouden kalf. De mensen die christen zijn, die kennen dat wel. Maar op een gegeven moment is het volk is in de woestijn en Mozes gaat de berg op en komt niet terug. En ik wil dat ook met jullie lezen. Het is wel een wat langer stuk, maar het geeft een heel goed beeld weer hoe de Israëlieten naar God keken. En in Exodus 32, vers 1 tot 8 staat het volgende. Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef en maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurt is met die Mozes, geen idee, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stier in beeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Dat is wat het volk deed. Ze bouwden, ze maakten een gouden kalf. En zo vreemd is dat niet. Zo vreemd is het niet. Jarenlang hebben zij in Egypte gewoond. En in Egypte was het heel normaal dat je afgoden had. Die zij aanbaden. En dat is het voorbeeld dat zij gehad hebben. Ze hebben het volk Egypte, hebben zij die afgoden zien aanbidden. Zij verwachten het daarvan. En dat was ook hun beeld, want daar hadden ze ervaring mee. En dat staat hier ook. Ze verwachten een beeld. Iets wat zichtbaar is en niet onzichtbaar. Want zij waren dat gewend. Zij hadden daar ervaring mee. Dus het is helemaal niet zo gek dat hun beeld niet klopte. Maar dat kwam omdat ze God niet kenden. Want het stomme is, God bevrijdde hun uit Egypte. Hij ging met hen mee in een wolkenkolom. Hij splijtte de zee. Het volk kon er doorheen. Hij deed hem weer dicht. En ze konden verder gaan. Hij beschermde ze tegen andere volken. Hij gaf ze te eten. Manna uit de lucht. Kwakkels. Ze hadden geen eten, hè, anders in de woestijn. Het is niet zo dat je daar alles ziet groeien, denk ik. Maar in de woestijn is het vaak droog en dor. Maar God voorzag ze van eten. Maar dat allemaal zagen ze niet. Het enige wat ze zagen is dat ze zeggen, we zien geen God. We zien geen God. We zien geen beeld. Ze hadden helemaal geen oog voor hetgeen wat ontbrak. Of wat volgens God, wat volgens hun een God moet zijn. Nee, zij dachten, waar is God? God is er niet. Het duurt ons te lang. Ze zagen al niet alle wonderen en tekenen. Dat is wat er gebeurde in de Bijbel. En Israël, ze zeiden, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Ik denk dan, zijn ze dan zo schil geweest? Dat ze niet gezien hebben dat die zee splijten? Of verwachten ze dat dan van een gouden kalf die ze later pas gebouwd hebben? Maar God deed de tekenen en de wonderen al, alleen ze zagen het niet, want ze wisten niet wie God was. Ze kenden hem niet. En dat is ook de vraag, ook vanochtend, welk beeld heb jij gevormd van God? Welk beeld, wat is jou voorgedaan? Wat hebben je ouders je voorgedaan? Wat hebben mensen je voorgedaan? Wat heb misschien ik je wel voorgedaan? En dat is niet goed of fout. Het is alleen belangrijk dat je gaat kijken wat het woord zegt. Want wat hebben je ouders je voorgeleerd over het geloof? Over Jezus, over het beeld van God? Misschien hebben je ouders wel je wel verteld, ja, God is een God van armoe. Of God is een God van ziekte. Want hij heeft mij niet beter gemaakt. Maar dan kan ik je één ding zeggen, dat is niet de waarheid. Dat is niet de werkelijkheid, wie God is. Alleen dat is het beeld wat je hebt meegekregen, wat je voorgedaan is. Dus de vraag is vanochtend, welk beeld heb jij gevormd? Want misschien ben je wel teleurgesteld. Maar ik denk, als jij teleurgesteld bent in God, is je beeld van God verkeerd. Rian, kun je dat zo zeggen? Ja, dat durf ik wel te zeggen. Want God doet altijd wat hij beloofd heeft. Alleen niet op jouw tijd. En niet op mijn tijd. En soms begrijpen wij God niet. Waarom doet God bepaalde dingen? Geen idee. Maar één ding weet ik wel, is dat God alles doet ten goede. Want ook toen Jezus kwam. Ook toen Jezus kwam, dachten velen dat het volk, dat ze gered werden van de Romeinen. Ah, eindelijk komt de koning. Eindelijk komt de koning die ons gaat redden. Van deze Romeinen. Maar dat was het beeld wat zij gevormd hebben ergens onderweg. Maar dat is niet het beeld van God. Dat is niet het plan van God. Het plan van God was heel anders. Maar Jezus deed wonderen en tekenen. Maar nog geloofden de mensen niet, omdat ze een ander beeld hadden gehad. Maar ze kenden hem niet. Ze hebben zelfs geprobeerd om Jezus te stenigen, van de berg af te duwen. Ze hebben van alles geprobeerd, maar niks lukte, omdat dat niet het plan van God was. Ze zeiden zelfs dat hij bezeten was. Maar ze hadden geen idee. Want Jezus zei in Johannes 7, vers 28 tot 29, in de tempel zei hij, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Want Jezus was mens. God had Jezus naar de aarde gestuurd als mens. Zodat wij God kunnen leren kennen. Dus er staat, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mijzelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. God. En hem kent u niet, staat er. Ik ken hem, dat zegt Jezus, omdat ik bij hem vandaan kom. En hij heeft mij gezonden. Dat is wat God deed. God wist, oké, ze gaan mij niet leren kennen, want ze zien mij niet. Dus ik stuur mijn zoon, een mens, naar de aarde, zodat je kunt zien wie ik ben. Zodat je mij kan leren kennen, zegt God. Want Jezus is namens God gekomen. En dan is een moment in de Bijbel, zelf wat ik zeg ook in de eerste. Op het moment als Jezus aan het kruis gaat. Op het moment als Jezus aan het kruis gaat. Ook dan zeggen de mensen, anderen heeft hij gered. In Matthäus 27 staat dat, vers 42 tot 43. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël. Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat hij hem dan nu redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd, ik ben de zoon van God. Maar dat is niet wat Jezus deed. Dat is niet wat God deed. Jezus kwam niet van het kruis. Ik geloof dat hij als hij wil had dit gekund. Maar dan hadden wij hier niet zo gezeten. Jezus deed dat, God deed dat, omdat God een plan had. En dat plan was groter dan dat jij kan bedenken of beseffen. Het plan is groter voor deze wereld dan dat wij nu kunnen zien. Het plan van God was dat Jezus zijn geest gaf voor jou en mij, zodat dat de weg naar de Vader hersteld werd. Dat de zonde uit de wereld, dat wij gered werden. Dat was zijn plan. Daarom kwam Jezus niet van het kruis af. Ja, hij had anderen gered. Dat hadden de mensen goed gezien. Hij had mensen al gered. Hij had zieken genezen. Hij had demonen uitgedreven. Maar Jezus moest aan dat kruis om het plan van de Vader te vervullen. En dat was het plan voor jou en mij. Dat jij gered bent. Dat ik gered ben. Dat wij gered zijn. Dat is wat Jezus deed. Dat is wat het plan van de Vader is. Dus waar je nu ook in zit, in welke omstandigheden, of misschien ben je wel ziek, God roept ons op hier, vertrouw en geloof op God. Vertrouw dat God altijd een ander plan voor ogen heeft. Een beter plan. God gaat terugkomen. Maar als hij komt, op het moment dat hij komt, ja, dan vervaagt al die vragen die je had. Want dan komt hij en dan heb je die vragen niet meer. Dan ga je niet, heer, waarom heeft u dit gedaan? Of waarom heeft u dit niet gedaan? Daar ben je helemaal niet mee bezig. Want het is goed als je bij God bent. Als Jezus terugkomt, dan is alles goed. Maar de vraag is wel, welk beeld heb jij gevormd? Welk beeld heb jij gevormd van God, van Jezus? Is die terecht? Is die wel eerlijk? Of ben je boos op God? Ben je teleurgesteld in God? Terwijl dat helemaal niet eerlijk is. Omdat jouw beeld niet klopt. Want het is helemaal niet wie God is. Hier staat, God is betrouwbaar. God is betrouwbaar. En God heeft altijd, als je de Bijbel doorleest, gedaan wat hij beloofd heeft. En dat zal hij blijven doen. Want hij is het begin en hij is het einde. God heeft iets beters. God redde jou. Daar gaat het om. Kijk niet naar de omstandigheden nu waar je nu in zet. Of dat je nu misschien tegen dingen aanloopt waardoor je teleurgesteld bent. Geef God niet de schuld. Ik geloof op het moment als jij God leert kennen door Jezus heen, dan raak je niet teleurgesteld. Dan kun je dingen niet begrijpen. Dat klopt, je kunt dingen niet begrijpen, maar daar kunnen wij niet bij. Want dan waren wij zoals God. Ik begrijp niet waarom God sommige dingen doet. Maar dat is ook niet aan mij. Het is om te vertrouwen, om te geloven dat de Vader, je beste vriend, het beste met je voor heeft. Net zoals jouw vader, je aardse vader, als het goed is, als het gezond is, heeft hij het beste met je voor. Want hij heeft je lief. En het mooie is, Jezus deed van alles en nog geloofden we niet. En Jezus doet de Heilige Geest. Want hij wist, als ik ga, want dat moest, dat was het plan, dan geef ik je een plaatsvervanger die altijd bij je is. En ook de Heilige Geest, die spreekt niet namens zichzelf. En dan staat in Johannes 16, er staat vers 13 tot 14, de Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest spreekt namens God. Ik hoop dat dat beeld goed is. Dat het beeld. Je hebt God de Vader. Die kunnen wij niet kennen. Maar hij stuurde zijn zoon, een mens, als voorbeeld, waardoor wij de Vader kunnen leren kennen. Jezus, God, stuurde de Heilige Geest om altijd bij je te zijn. Want Jezus kon niet op 10 plekken tegelijk zijn. Maar de Heilige Geest stuurde de Heilige Geest zodat hij altijd bij je kan zijn, zodat jij de Vader zou kan leren kennen. Want hij spreekt namens de Vader. Daarom is het beste wat je kunt, is om Jezus, om de Heilige Geest te leren kennen. Want dan leer je de Vader. En dat kan maar op één manier. Je kunt maar op één manier Jezus leren kennen. En dat is voor hem te kiezen en de Bijbel te gaan lezen. Want wat er vaak gebeurt, is dat ik zeg, sommige mensen, die gaan naar de kerk, geloven misschien al 30 jaar, maar lezen nauwelijks of niet de Bijbel. Maar gaan af op wat mensen zeggen. Gaan af op wat ik zeg. Maar ik hoop dat vanochtend, dat je denkt, oké, Rian, het was super, het was mooi, maar ik ga het checken, doe het. Ik moedig je aan, ga het woord checken, neem dit mee naar huis, ga het onderzoeken. Want ik geloof dat je dan God gaat leren kennen. Als je het zelf gaat onderzoeken en niet alleen maar afgaat wat ik zeg. Want ik ben ook mens. Daar kan een aanname in zitten. Iedereen doet nu aannames. Ook op dit moment doe je aanname. Alleen als je naar mij kijkt, doe je een aanname. Misschien denk je wel van, nou, hij heeft dit uitgekozen, nou had hij vanochtend moeite mee. Misschien ging het heel makkelijk. Weet jij niet. Maar het is een aanname. Alleen het is het beeld wat jij gevormd hebt. Misschien zie je wel morgen je collega op je werk. Nou, die heeft een slecht weekend gehad. Ja, maar je hebt het niet gevraagd. Vraag het. Onderzoek het. Dat is wat je moet doen. Dat is wat... Als ik één ding op je hart of door een strot heen zou kunnen douwen, is echt het woord. Ga het woord. Ga het onderzoeken. Ga kijken, wat staat hier? Wat zegt Jezus hier? Wat zegt God hier? Wat heeft hij hier bedoeld? Natuurlijk is het goed om ook mensen om je heen te verzamelen die wijs zijn. Of goede boeken te lezen. Dat is hartstikke goed. Maar ga terug naar het woord. Kijk wat of het klopt. Ook als mensen iets tegen je zeggen van dit is een woord van God. Hé, dankjewel. Maar check het. Ga het checken. Ga terug naar het woord van God. Want je kunt nog zulke slimme vrienden hebben of hele wijze vrienden. Of zelf denken, ik kan het wel. Want ik heb, oh joh, ik zit altijd in het woord. Of hè, de beste therapeut of psycholoog die misschien ook christelijk is. Hé, super. Maar ga terug naar het woord. Wat zegt het woord van God hierover? Doe niet die aanname, hé, het zal wel kloppen, want hij zegt het. Die is echt gevaarlijk. Aannames zijn dodelijk. Want het kan zijn dat je daardoor het beeld dat je hebt, dat beeld dat jij creëert, dat het verkeerd is. Dat het niet met de werkelijkheid is. Dat het niet de waarheid is. Niet dat ik door moet gaan. Maar één ding is zeker, je zult namelijk teleurgesteld worden als je alleen maar op mensen focust. En dat is ook, verwachting komt niet van mensen. Verwachting komt namelijk van God. Want God zegt in het woord, in Romeinen, zegt hij 15 vers 13. Mogen God die ons hoop, andere vertaling zegt, verwachting geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Zodat uw hoop, verwachting, steeds blijft toenemen door de kracht van de geest. De kracht van de geest bouwt verwachting. De kracht van de geest geeft je verwachting, want hij spreekt namens God. En op het moment dat jij meer in het woord zit, zal je verwachting, zal je geloof groeien. Omdat je meer gaat verwachten van God, omdat je beter gaat begrijpen. Ik wil een aantal punten meegeven vanochtend om hoe kun je dan de juiste verwachting, hoe krijg je die juiste verwachting. En de eerste is door niet weg te lopen. Ik hoor zo vaak als mensen teleurgesteld zijn, dan lopen ze weg. Ja, want God heeft dit niet gedaan, of de kerk heeft dit niet gedaan, of mijn voorganger is niet vaak genoeg bij mij geweest. Dus ik ben teleurgesteld. Nee, ja, misschien is dat wel zo, maar je verwachting was niet realistisch. Je kunt niet verwachten dat de voorganger elke maand bij je komt, want dat gaat niet gebeuren. In ieder geval niet hier in Leef. Als je er meer over wil weten, moet je in een bak met je komen. Ik zie Klaas al zo doen. Maar nee, maar weet je, dat zijn verwachtingen die niet realistisch zijn. Dus ontstaat er teleurstelling, maar dan ligt het bij jezelf. Maar loop niet weg, ga onderzoeken. God is niet een God die ziekte geeft. Maar we leven wel in een gebroken wereld. Dus ziekte komt voor. Maar nogmaals, we kunnen niet alles begrijpen. Waarom er oorlog is. Ik begrijp er niks van. Alleen als ik het woord lees, zie ik wel dat het zal moeten gebeuren voordat de Heer terugkomt. Twee, is afstellen. Vaak hoor je mensen zeggen, als je geen goede verwachting hebt, moet je afstellen of bijstellen. Eens. Maar naar boven. Niet naar beneden. Ga niet je verwachting van God bijstellen naar beneden, maar stel het naar boven. Ga het woord lezen. Dat is ook drie. Leer God kennen. Leer God kennen. Daardoor krijg je het juiste beeld. Op het moment dat je een levende relatie met God hebt, met Jezus hebt, dan ga je God leren kennen. Dan weet je wie hij is. Dan weet je dat hij betrouwbaar is. Dan weet je dat hij doet wat hij belooft. 4, door voorbereiding. Voorbereiding creëert verwachting. Op het moment dat je je voorbereidt, als ik me voorbereid op het woord, zoals vanochtend, dan ben ik al de week aan het voorbereiden, dan creëert verwachting. Heer, wat gaat u doen? Wat wilt u spreken? Wat wilt u door mij heen doen? Bijstellen, naar boven. Oké, Heer, is dit wat u wilt? Zelfs aanbiddingsteam, die bereidt zich ook voor. Het is niet dat ze niet kunnen zingen, maar ze willen afgestemd zijn op de Heilige Geest. Heer, oké, welke nummers mogen we gaan doen? Heer, wat wilt u? Het is niet zomaar een keuze. Nou, morgen volgende week die drie. Nee, dat is afstemming met de Heilige Geest. Dus 1 is door niet weg te lopen. 2, afstellen. Stel naar boven af. 3, leer God kennen. 4, door voorbereiding. 5, door ervaring. Door ervaring. Op het moment als jij een goede vriend hebt en hij vraagt jou, wil je mij helpen verhuizen? Dan weet je dat hij ja gaat zeggen. Want je kent hem. Je hebt ervaring dat hij ja zegt. Als je hem iets vraagt. Vraag ik de vreemde, dan zegt hij, hé, wie ben jij? Nee. Ik help mijn vrienden. Ik help jou niet. Zo is het ook met God. Op het moment dat je God leert kennen, weet je wat hij gaat doen. Als je God niet kent, heb je de verkeerde verwachting. Sterker nog, als je God niet kent, kent hij jou straks ook niet. Dus het is belangrijk om de Vader te leren kennen. Om Jezus te leren kennen. Dus om voorbereid te zijn. En 6. En de laatste is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Door alleen de Bijbel te lezen, gaat er niks veranderen. Ga je God niet leren kennen. Ik hoor nu mensen zeggen, of een aanname doen. Dat is niet waar. Maar je hebt niks gevraagd. Mag ook niet nou. Maar het is namelijk zo, op het moment dat jij, je gaat alleen veranderen als je de Bijbel leest en gehoorzaamt. Je gaat alleen, als je de principes van God toe gaat passen in je leven, dan zul je verandering gaan zien. Dan zul je verschil gaan zien. Ik hoor heel veel mensen, als je het hebt over financiën bijvoorbeeld, zeg ja, ik ben arm. God is een God van armoede. Misschien volg je de principes, misschien volgen ze niet. Ik weet niet waar het ligt. Maar één ding weet ik wel, op het moment dat je niet de principes van God volgt, zul je ook niet de uitkomst gaan zien. En dat geldt op elk gebied van je leven. Maar het belangrijkste van deze allemaal is lees je Bijbel. Lees je Bijbel. Heb relatie. Ga God leren kennen, zodat je het beeld dat je vormt, dat die gebaseerd is op de waarheid. En niet op jouw aannames of wat je van mensen gehoord hebt. Want ik geloof dat op het moment als wij God meer en meer kennen, vertrouwen en begrijpen, dan gaan we meer verwachten van hem. Omdat we geleerd hebben, gezien hebben en ervaren hebben wat God doet. Op het moment als jij hem kent, als het beeld goed is, zal je niet teleurgesteld raken. Omdat je weet, als je vanuit de waarheid leeft, wat hij gaat doen. Dat is wie God is. Dat is wie God is. En ik weet, er zijn vanochtend mensen hier die teleurgesteld zijn in God. In mensen. Maar mensen vind ik niet zo vreemd. Want ook in mij ga je teleurgesteld zijn. Ja, het kan maar zo zijn dat ik zeg, ja, ik help je morgen, maar ik help je niet. Ik ben weer teleurgesteld. Maar God stelt niet teleur, omdat hij doet wat hij belooft. En als jij vanochtend, jullie mogen gaan staan, maar als jij vanochtend diegene bent die teleurgesteld is, dan daag ik je uit, ga onderzoeken. Ik kan een hele preek, misschien wel, we kunnen een heel jaar vullen, om te spreken wie God is. Wie God echt is. Vanuit het woord. Maar ik daag je uit, ga zelf het woord in. Ga zelf het woord onderzoeken. Ga zelf lezen in die Bijbel. Pak dat als je dagelijk iets van, hé, ik begin met het woord. Ik begin met de waarheid. En misschien gaan we er wel over spreken. Want we spreken altijd over God. Maar God wil, heeft het beste met je voor. Hij heeft altijd het beste met je voor. Hij stuurde zijn zoon voor jou en voor mij. Misschien is er vanochtend wel iemand die Jezus nog helemaal niet kent. Maar één ding kan ik je zeggen vanochtend. Hij stuurde zijn zoon voor jou. Om jou te redden. Hij wil jou niet overslaan. Hij deed het uit liefde. Tuurlijk zag hij hoe jij was. Of misschien wel bent. Maar daar gaat het hem niet om. Hij heeft zoveel liefde dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Uit liefde voor jou. Dat is wie God is. God is liefde. God is geen boeman. God is liefde. Ja, hij is ook duidelijk. Uit liefde. Hij heeft oog op jou. En als jij vanochtend, wil ik ook die oproep doen, op het moment dat jij voor Jezus wil kiezen vanochtend. Steek even kort je hand op. De rest mag even zijn oog naar beneden doen. Ogen naar beneden doen. Hoofd buigen. Maar als jij vanochtend die keuze wil maken. Dat is de beste keuze die je kunt maken vanochtend. Steek even kort je hand op. Dan ga ik voor je bidden. Dankjewel. Ja, Heer Vader, dankjewel. Heer, dat u ons gered hebt. Heer, dat u ons gered hebt. Heer, vanuit de zonde. Heer, dat u de zonde hebt weggevaagd, Heer. Alles wat wij gedaan hebben, Heer. Dat u voor ons aan dat kruis bent gegaan. Heer, uit liefde. Uit liefde. Heer, en ik bid, Vader, Heer, van iedereen die zijn hand opgestoken heeft, Vader. Heer, of dat in zijn hart gedaan heeft, Heer, Vader. Op dit moment bid ik, Vader, dat de liefde zal overstromen, Heer. Heer, dat alle leegte zal gevuld worden met u. Heer, dat ze hongerig zullen gaan worden. Hongerig gaan zijn naar het woord van u. Heer, want dat is de waarheid. En de werkelijkheid. Heer, en ik bid ook voor iedereen die gekomen is vanochtend of meeluistert. Heer, ik bid, Vader, Heer, dat ze geraakt zullen worden. Dat ze een ontmoeting zullen hebben nog voordat ze de deur uitlopen. Heer, omdat u goed bent en het beste met ze voor hebt. Heer, dat ze zullen gaan ervaren, dat ze gaan zullen zien. Maar vooral zelf gaan onderzoeken. Heer, en ook dat die honger en dat het verlangen, Heer, het verlangen naar uw Vader. Heer, dat zichtbaar gaat worden door op het moment dat zij zelf actie ondernemen om de Bijbel te gaan lezen. Want het ligt bij onszelf, Heer, dat we u nog niet kennen. Het ligt niet aan u, want u wilt u openbaren. Heer, maar het ligt bij ons. Heer, wij moeten in actie komen. Heer, en ik bid, Vader, Heer, dat wij in actie gaan komen om u te leren kennen. In Jezus' naam. Amen.